is Omroep Venlo. Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen, Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser? Kan echt niet.
Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
Werd geboren in Venlo, zij in Amsterdam. Ze trokken door heel Europa. En nu zijn ze met hun kunst waar hij werd geboren. Maar achter het verhaal schuilt meer. Het is soms als Russisch roulette onvoorspelbaar, levensgevaarlijk. Zijn we ons eigenlijk wel bewust van die risico's? Of nemen we ze voor lief? Wat speelt hier echt? Wilt u meer weten? Luister dan naar De Rotonde na het nieuws.
Televisie, radio, internet.
Dit is Omroep Venlo.
NOS Nieuws.
Clemens Peters met het NOS Journaal. Het staakt het vuren tussen Israël en Libanon is opnieuw geschonden. Het Israëlische leger meldt dat het vannacht op 3 plekken in het zuiden van Libanon aanvallen heeft uitgevoerd. En de raketinstallaties van Hezbollah zouden het doelwit zijn geweest. Gisteravond meldden Libanese autoriteiten nog 6 doden bij een Israëlische aanval. Gisteren werd ook het staakt het vuren tussen de twee landen met 3 weken verlengd. Dat gebeurde na overleg in de Verenigde Staten. Voor het eerst in bijna 2 maanden zijn er commerciële vluchten vertrokken vanaf de internationale luchthaven van Teheran. Het waren vluchten naar Turkije, Oman en Saoedi-Arabië. Het luchtruim van Iran werd eerder deze maand deels geopend nadat er een staakt het vuren met de VS was bereikt. De komende dagen worden meer commerciële vluchten vanuit Iran verwacht. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn vannacht 4 mensen gedood en 30 mensen gewond geraakt. Dat zegt president Zelensky. In Dnipro worden nog 18 mensen vermist. En ook in Kiev en andere steden werden explosies gehoord. Oekraïne zegt het grootste deel van de meer dan 600 drones en raketten te hebben neergehaald. Voor het eerst hebben brokstukken van neergehaalde drones schade aangericht in Roemenië. Een elektriciteitsmast en een woning raakten beschadigd. Niemand raakte gewond. Roemenië hoopt binnen een paar dagen een Amerikaanse drone-afweersysteem in gebruik te nemen. Voor het tweede jaar op rij is het voorjaar opvallend droog in Nederland. In sommige delen van het land worden al de eerste sproeiverboden voorbereid, terwijl het pas april is. Net als vorig jaar loopt het neerslagtekort dit voorjaar snel op. Het is nu al zo'n 50 mm. De droogte in het voorjaar lijkt geen incident meer, zeggen weerkundigen. Het weer in de loop van de ochtend breekt de zon door. Het wordt vandaag 11 tot 19 graden. Morgen zonnig en een graad of 14. En maandag Koningsdag, dan zien we wolken en zon bij 11 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
Dit is Omroep Venlo.
Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo Mag. Ook voor een helm wissen bij ons op het juiste adres. Velo Mag in Tegelen.
Een hartstilstand komt zonder waarschuwing. En dan telt iedere seconde. De ambulance deed wat de kost. Maar het verschil wordt toch gemaakt door 1 minuut de omgeving. In een burger. Met 2 handen, je durft te handelen. In gemeente Venlo werken we aan een hartveilige stad. Met reanimatiecursussen en met een AED in de buurt. Zonder dich is een AED slechts een kas aan de moer. Meld dich aan als burgerhulpverlener bij hartslagnu.nl. Zodat het dichterop is als iemand anders het zelf niet meer kan.
Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
Hij werd in 1883 geboren in Venlo, maar vertrok al op jonge leeftijd naar Amsterdam. Een bohemier-achtig bestaan bracht hem samen met zijn geliefde Hanny Korevaar naar steden als Parijs, Boedapest en Brussel. Nu zijn zijn veelal expressionistische schilderijen wederom in Venlo. Te zien in het museum van Bommel van Dam. En in de studio James Hannan, hij weet er alles van. James, welkom.
Goedemorgen.
En dan, de realiteit van alle dag. Bijna dagelijks ervaren we hoe gevaarlijk verkeer kan zijn. Ook in Venlo stijgt het aantal ongevallen. Wat kunnen we doen om dat te veranderen? We bespreken het met Leon van den Beuken van 1 Lokaal, Peter Bastiaans van Veurgroet Venlo en Geert Rutte, verkeersdeskundige. Heren, ook jullie van harte welkom.
Goedemorgen.
Kunst, actualiteit en een column van Hein Oosdam in 1 uitzending. Dus luister door naar De Rotonde. En we hebben muziek.
And dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Time for Africa. Listen to your guide, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, vamos por todo. People are raising their expectations. Don't wanna feed them, this is your moment. Hesitation. Today's your day. I feel it. You pave the way. Believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. For Africa.
Dit was Waka Waka, Time for Africa van Shakira. Volgens mij een nummer dat is gecomponeerd, uitgebracht in de tijd dat de WK voetbal in Zuid-Afrika was. Kunnen we ons dat herinneren?
Ja, 2010.
Ja. En dat WK zeker, hè?
Ja. Ja.
Oké. James Hannon, van curator bij het Museum van Bommel van Dam. Nogmaals welkom. Jij bent ook de curator van de tentoonstelling die nu loopt van Armand Bouten en Hanny Korevaar. James, kun jij kort duiden wie is nou die Armand Bouten? Hij heeft overigens een akelig Limburgse naam, Bouten.
Armand Bouten is geboren in Blerik en opgegroeid in Venlo en in 1893. En op een gegeven moment wil hij zijn moeder overlijden op jonge leeftijd. En zijn vader stuurt naar Roermond, naar een kostschool. En hij wil eigenlijk creatief zijn. Die vader die werkt bij de post. Dat is eigenlijk ook leuk.
En de tentoonstelling is nu in het postkantoor.
Ja, het oude postkantoor. Ja.
De plek ja, waar zijn vader dus werkt.
Ja, er zijn heel veel van die leuke lokale connecties. Ja. Maar op een gegeven moment gaat Armand Bouten dus naar Amsterdam. Omdat hij reclameschilder wil worden. En dan ontmoet hij op de tekenopleiding Hanny Korevaar. Een Amsterdamse. En ze gaan soort van partners in de kunst. Want ze gaan elkaar beïnvloeden. En ze gaan samen op pad om te schilderen. Maar ze worden ook partners in de liefde. Er ontstaat een soort relatie. En met z'n tweeën gaan ze veel op reis. Heel veel kunst maken. En het is vooral expressionisme, zoals we dat zouden noemen.
Maar daar komen we zo meteen op terug.
Ja, ja.
Maar veel kunst maken, zeg je, hè?
Ja.
Betekent dat ook goed in de centen komen zitten?
Ze verkopen niet zoveel eigenlijk. Ze zijn er in principe niet heel erg mee bezig. Maar wat ze maken is ook niet echt de smaak van de dag. Expressionisme is misschien, als ik aan Kandinsky bijvoorbeeld, of Caprine Munter. Dat vind ik allemaal prachtig. Maar wat zij schilderen, dat zijn vaak mensen die het nachtleven daarvan aan het genieten zijn. En dat zijn dus mensen die aan het feesten zijn. Maar ook vrouwen in de prostitutie op hun werkplek. Dus dat vinden veel tijdgenoten schokkend.
Maar dat betekent dat ze zelf ook veel in het nachtleven verkeerden.
Ja, zeker. Ja. Ze zijn echt, wanneer ze leven, de Roaring Twenties. Daar kunnen we wel iets bij voorstellen. Het is allemaal een heel spannende tijd tussen die twee wereldoorlogen in. En echt een soort van die roerige tijden, dat druipt echt van de doeken die ze schilderen in die tijd. Je ziet ook mensen dus die aan het feesten zijn, aan het gokken zijn, in het café zijn, maar ook andere werkzaamheden verricht.
Maar wat is nou typisch die uitingen van dat expressionisme? Hoe kun je dat duiden? Wanneer zie ik dat een schilderij expressionistisch is?
Nou ja, het lijkt dus niet, het is niet zo knap nageschilderd dat het lijkt op een foto. Maar de kunstenaar heeft dus eigenlijk kleurgebruik gewijzigd. En laat zich meer door de emoties meevoeren. Die vervormt het beeld, die speelt met perspectief. Je moet misschien ook een beetje denken aan bijvoorbeeld De Schreeuw van Munch. Zo'n schilderij waar je echt die schreeuw voelt eigenlijk. En dat zijn ook die schilderijen van Korevaar en Bouten eigenlijk. Dat bruisende nachtleven, dat bruist ook het doek af eigenlijk. Ja. Door de wijze waarop het geschilderd is.
Maar als ik wat schilderijen van Munch voor me denk,
ja.
Dan zijn het hele uitgebreide figuren die niet de vormen hebben zoals we dat in het realisme zien.
Ja, en dat is dus ook eigenlijk bij Korevaar en bij Bouten het geval. Ja.
En waar je dan in de gezichten en in de lijven bijvoorbeeld ook de kleuren blauw en geel en paars tegenkomt.
Ja, daar spelen ze heel erg mee. En dat zorgt voor hele spannende schilderijen. Ze liepen in die zin echt wel hun Nederlandse tijdgenoten voor, wanneer zij ermee bezig waren in de, vanaf 1915 ongeveer.
Ja. Maar waardoor, als je nou kijkt naar de schilderijen van Bouten en van Korevaar, liefdespaar, lieten zich elkaar beïnvloeden, maar zie je ook verschillen tussen beiden?
Ja. Nou ja, soms lijken heel erg op elkaar. En dan hebben we ook vragen, twijfels bij de toeschrijving. Of het wel een Bout of een Korevaar is. En we nodigen bezoekers ook uit om daarnaar te kijken tijdens een bezoek. Van wat denk je zelf, wie het geschilderd zou kunnen hebben. Maar vooral wanneer ze nou de pijp voor Parijs verruilen. Dan beginnen ze veel meer een eigen pad ook te bewandelen. En Korevaar, haar schilderijen zijn meer surrealisme, zoals we dat zouden noemen. Droomvoorstellingen. Heel onwerkelijk. Mensen die samensmelten met gebouwen. Of een poes die viool speelt, bijvoorbeeld. Bouten die richt zich veel meer op soort van de hectiek van de stad. Dus heb je voorbijrazende auto's en mensen die ook als soort van fragmenten van meerdere kanten tegelijkertijd geschilderd worden. Dus in die zin kan je ze goed van elkaar onderscheiden eigenlijk. Ja.
Is dit eerste keer, James, dat er een tentoonstelling aan deze beide kunstenaars gewijd wordt in Nederland?
Het is niet de eerste keer in Nederland. Het is wel de eerste keer in 100 en bijna 2 jaar dat Bout en Korevaar weer samen geëxposeerd worden in Venlo.
Hoezo kom jij op dat idee?
Heel toevallig in verband met een andere tentoonstelling over het werk van Eugène Brands. We waren bij een verzamelaar in Tegelen. En die had werk van Bout en Korevaar thuis aan de wand hangen. En ik kende hun werk helemaal niet. En ik zag het en het maakte gelijk heel veel los. Een schilderij die daar hing heet ook Nachtleven. En eigenlijk is toen het balletje gaan rollen. Want ik weet niet, toen ik het zag, dacht ik van, ja, hier moeten we een tentoonstelling van maken. En het is echt, als we het hebben over expressionisme, is het op Nederlands gebied echt het beste dat er waarschijnlijk is. En het is gewoon een man uit Venlo, eigenlijk, dat geschilderd heeft. En relatief onbekend is gebleven.
En die verzamelaar uit Telen, dat was de voormalig eigenaar van Sir Harold, hè?
Ja, dat is John-Mieke Josten zijn dat.
Ja, ik weet niet of ik die namen mag noemen. Want ze hebben nog steeds een galerij,
gedaan, ja. Ja.
Met werk van Brands en Bouten.
Dat is zo, ja. Alleen nog op afspraak te bezoeken. Ja.
Maar als je nou Armand Bouten in het totaal van de kunstwereld ergens zou moeten plaatsen. Ja, maar hoe zouden we hem dan duiden? Ja, we hebben bijvoorbeeld Karel Appel. Ja. Weet iedereen wel ongeveer.
Hij is in principe dus voor Karel Appel. Hij maakt wel dingen die Karel Appel waarschijnlijk zelf heel gaaf had gevonden. En dat doet hij ook voordat Appel dat doet. Dus dat is eigenlijk ook heel bijzonder. Ook door de schaarste rondom de Tweede Wereldoorlog, die noodgedwongen is om met bij elkaar gesprokkelde materialen beeldjes te maken. Dat is ook te zien in de tentoonstelling. Maar hij is meer een tijdgenoot van Picasso, Chagall. Ze wonen ook samen in Parijs, in dezelfde wijk als die kunstenaars, wanneer het helemaal bruisend is. En James Joyce en Josephine Baker, die wonen daar ook allemaal. Die figuren die op hun lijken komen ook in hun schilderijen voor. Het is heel erg weinig bekend over wat ze precies meemaakten en met wie ze precies omgingen in die tijd. Maar de invloeden zijn wel heel duidelijk met wie ze omgingen.
Ik hoorde net dat je eigenlijk bij toeval in Tegelen dus een schilderij tegenkwam. Prachtig. Ja. Maar er hangen er natuurlijk meer dan één nu. Hè? Dit is een grotere tentoonstelling. Waar komen die anderen allemaal vanaf?
Het komt eigenlijk dus bijna allemaal uit particulier bezit. Dus verzamelaars die de rest van ons voorlopen in die zin. Een paar werken komen uit de collectie van het Limburgs Museum. En dat is eigenlijk de enige plek in Nederland waar het werk van Bout in museaal bezit is. Van Korevaar is nog niks in museaal bezit. En ze doet niet onder qua kwaliteit aan zijn
werk. Is dat niet een beetje vreemd dat musea die kunst links hebben laten liggen?
Nou ja, best een interessant verhaal. Dus destijds was het werk van hun te schokkend. Als je een hele nette meneer bent met het budget om kunst te kunnen kopen in de jaren 20, dan ga je geen prostituee boven je bank hangen. Dus dat sloeg niet zo aan. En later eigenlijk, wanneer die kunst waar ze zich aan wijden, na de Tweede Wereldoorlog komt de Cobra op. En is dat van hun eigenlijk al een beetje passé, of zo voelt dat. En wanneer Bout in 65 overlijdt, probeert Korevaar ook alles wat ze gemaakt hebben aan musea kwijt te krijgen. En die kan niemand vinden die daarin geïnteresseerd is. En het allertrieste is eigenlijk dus wanneer zij dus zelf ziek wordt en opgenomen wordt in een verpleeghuis.
Ja.
Hun inboedel eigenlijk door de sociale dienst buiten haar weten om geveild in de markt opgebracht. En er is één meneer en die ziet een paar schilderijen, die koopt alles op.
Die staan nu in Tegelen.
Nee, dat is niet diezelfde meneer. Nee. Maar die zag dus wel van, oh, dit is iets bijzonders. En dus terwijl ze in hun leven dus eigenlijk heel weinig erkenning kregen, beginnen dus tentoonstellingen te komen van het werk van Bout, terwijl Korevaar nog leeft en in een verzorgd wordt. Maar zij weet hier dus niet van. Ja. Dan overleeft ze een paar jaar later zonder te hebben te weten dat de waardering van haar partners werk eigenlijk weer
triest.
Toeneemt. Ja, heel triest.
Hey, maar als je kijkt in de tijd van Bouten zelf, hè, ja. Dat zijn tijdgenoten.
Ja.
Ja, die verkopen wel goed. Ja, die zijn wel erkend. En toch blijft Bouten daarin achter.
Ja, nou ja, ze maken ook veel bravere schilderijen dan hun eigenlijk. Stillevens, landschappen. En niet soort van wat we in de stad zien. Wanneer ze dus... ze hebben 3 keer in Nederland zijn ze tentoongesteld terwijl ze nog leefden. 2 keer in Amsterdam in 22 en 24, 1922, 1924. En 1 keer in Venlo dus, internationaal. Dus nu tegenover waar het museum nu staat.
Boekhandel Koops voor de luisteraars.
Ja, Boekhandel Koops tegenwoordig. Ja, ja. Ga daarheen. Wat daar te zien is, zijn stillevens die ze hebben geschilderd. En ook wat schilderijen van een beetje boeren op het platteland aan het werk. Heel goed geschilderd, maar echt wel een stuk braver werk dan wat ze normaal maken. En zelfs dat wordt dan door de recensent in de krant destijds omschreven als wel iets te individualistisch.
Ja. Hey, maar als je redeneert dat het werk niet overal geaccepteerd werd, hoe kwam men dan toch op het idee om in 1924... in dat nationale tentoonstelling te organiseren vanuit Venlo?
Je had een organisatie, dat heette De Blauwe Bloem. En dat was pater Jos van Wel, een jezuïte pater. Die had een soort van culturele organisatie waarmee hij met kunst en creativiteit men wilde verheffen. En hij organiseerde, of zij organiseerde dus vele tentoonstellingen in de regio, in Venlo toen. En dus uiteraard van een groepstentoonstelling met Limburgse kunstenaars werd Bouten daarvoor uitgenodigd.
Ja. Korenvaar, die blijft ook in dit gesprek een beetje achter, hè?
Ja, ik merk het.
Ja, maar hoe komt dat, denk je?
Nou ja, op zich, haar werk is niet minder goed. Ze heeft wel minder geschilderd dan Bouten. En het is ook helemaal niet ongebruikelijk destijds dat je als vrouw je carrière eigenlijk ook aan de kant zou zetten wanneer dat van de man meer kansrijk is. Er zijn heel veel van die constructies ook. Je wordt handelingsonbekwaam als je trouwt. Er zijn heel veel dingen die als vrouw eigenlijk tegenzitten. En we hebben ook gemerkt dat veel van de mensen die we hebben gesproken, al die particuliere verzamelaars, wanneer zij destijds werk aankochten, hadden ze ook het idee dat van de man een betere investering zou zijn in die zin. Maar tijden veranderen en de aandacht voor de vergeten verhalen, daar zijn we nu heel erg in geïnteresseerd of die groeit. En dan zo'n kunstenaar als Korenvaar die in diezelfde kring omgaat, hetzelfde onderwerp schildert, maar dan als vrouw zijnde notabene, dat maakt het eigenlijk nog net wat bijzonderder.
Ja, ja.
Ik ga volgende week naar de tentoonstelling toe. Tenminste, dat is mijn plan. We gaan daar later toe deze keer. Welke schilderij moet ik vooral bestuderen?
Als je straks binnenkomt, sta je oog in oog met het schilderij van Korenvaar. Dat heet Vrouw in Stad. Deze hing niet in Venlo toen. En dan zien we een soort, vermoedelijk een sekswerker. En die ligt open en bloot, staartje in je ogen. En wat eigenlijk heel leuk is wat Korenvaar heeft gedaan. Op dit schilderij is dus naast deze vrouw ook een soort een vaas met 2 bloemen en een poes te zien. En die spiegelen op een inventieve wijze bepaalde onderdelen van het lichaam van de vrouw die je aan zit te kijken. Daar zou ik zeker even een blik op werpen.
Ik kan niet wachten.
om de hoek daarvan hangen ook de schilderijen die toen in Venlo hingen. Dus dat moet je ook zeker niet overslaan.
Dus alle schilderijen die toen in het Nationaal hingen, hangen nu ook in Venlo?
Niet allemaal, maar wel een deel, zeker. Ja.
Is daar een catalogus van wat er toen in het Nationaal hing?
Nee, dat niet. Maar we hebben wel een aantal boeken in de winkel die over deze kunstenaars gaan. Dus dat kun je zeker nog even raadplegen.
Hey, als je kijkt hoe wij tegenwoordig... Want ik zelf heb het idee dat we als samenleving wat aan het verprutsen zijn als het seksualiteit betreft. En toch zie je dat nu Bouten met zijn expressionistische schilderijen boven komt drijven. En daar organiseren we gewoon een tentoonstelling over. Hoe kun je die twee dingen verklaren of...
Ja,
want in die tijd was het ook al een beetje preutse tijd. Hè? Dus hing je inderdaad geen foto van een naakte vrouw boven je bank.
Ik denk dat voor veel mensen het verschil is dat het geschilderd is. En duidelijk niet letterlijk een naakt lichaam 1-op-1 is. Als het een foto was in een vergelijkbare pose, hadden we dat misschien spannender gevonden. Maar ja, van die verpreutsing. Ik denk ook... het soort van met het hele idee van digitalisering, mensen die overal foto's van kunnen maken, dat op internet kunnen zetten, dat je om die reden ook gewoon heel voorzichtig moet zijn met hoe je erbij loopt of zo.
Ja.
Ik denk dat dat eigenlijk vooral is wat een factor is hier.
Ja, ja. Hey, en de tentoonstelling zelf, die is wanneer geopend?
Hij is een paar weken geleden geopend.
Met een feestje?
Met, er was muziek uit de tijd om de Roaring Twenties sfeer mee te brengen op zaal. Ja, dat was toen.
Uh-huh.
Maar het loopt nog tot met september.
De muziek uit die tijd, hè?
Ja.
Zet dat er eens langs. Wat hadden jullie bijvoorbeeld aan muziek?
Het was, ja, ze luisterden heel veel naar een soort van Roma-muziek. En uit de jaren 20. En ik ben daar geen kenner van, dus ik zou het niet zo kunnen noemen. Maar ja, wat is het? Als je Josephine Baker kan voorstellen, iets waar zij op danst. Ja, ja. Dat soort muziek eigenlijk, van Big Bad muziek. Ja.
Was muziek overigens waar ik vroeger niet van hield.
Oh, ja.
Maar die ik eigenlijk steeds mooier ben. Die
oh, kijk. Ja. Moeilijk om stil te blijven zitten, als je het hoort natuurlijk.
Ja, klopt.
Wat wel heel leuk is, is dat we straks op 8 mei is het museumnacht. Dan is het museum 's nachts geopend. Een heel groot programma. Maar dan kan je dus ook 's nachts de tentoonstelling komen bezoeken. Als je al helemaal in de avondelijke sfeer het nachtleven wilt beleven.
Oké. Okay.
Ja.
Hey, maar het museum van Bommel van Dam is geopend van tot?
We zijn tot 5 uur geopend, normaal gesproken.
Vanaf 11 uur of zo? 10
ja,
uur?
Ja, ja, ja. Ja, dat is voor de nacht eigenlijk, moet je dat wel gezien.
Ja, maar er is geen enkele avond dat jullie open zijn?
Ja, dus 8 mei zijn we dus tot middernacht open. Ja.
Niet structureel dat jullie zeggen bijvoorbeeld op donderdagavond zijn we weer open?
Nee, helaas. Het zou eigenlijk, ik zou het wel heel tof vinden als we daar meer ruimte in hadden. Maar we hebben ook met onze personele bezetting te maken. Ja.
Oké. Okay. En tot wanneer duurt de tentoonstelling?
De tentoonstelling duurt tot 13 september, zo uit mijn hoofd.
Ze beslist de moeite waard om te gaan bezoeken. En ik heb van jou begrepen dat de tentoonstelling ook goed loopt.
Ja, zeker. Wordt heel goed bezocht. Heel veel mensen uit de regio hebben ons weten te vinden. Maar we zijn ook altijd verbaasd over de mensen die echt van West-Friesland tot Zeeland ons weten te vinden.
Ik kan niet wachten om er naartoe te gaan komende week.
Je bent hartelijk welkom.
Ja, veel succes.
Dank je wel.
En we gaan naar muziek en wel naar Herman Brood. Saturday Night. Dus. Ja, dit was Herman Brood met Saturday Night. Ik was in die eind jaren 70 programmeur van de concerten in ons huis in Blerik. We hadden ook Herman Brood geprogrammeerd. En hij kwam naar mij toe en hij zegt, wat zijn jullie voor een centrum? Ja, ik zeg, gewoon een jeugdcentrum. We draaien van alles en nog wat. We hebben concerten van alles en nog wat. Hij draaide zich om en hij ging. Jammer dat we toen geen selfies maakten. Want dan had ik het natuurlijk hier kunnen bewijzen. Goed, maar het was een beetje een vreemde vogel. Die overigens pas ook de erkenning kreeg nadat hij is overleden.
En
van de torenflat van het hotel in Amsterdam gesprongen. Ja. Goed, Hein, jouw column.
De 12-jarige Wayne, bij mij uit de straat, kreeg vorige week vrijdag een ongeluk op zijn fatbike. Afgelopen zondag is hij overleden. Komende dinsdag is zijn afscheid, nadat zijn organen 4 personen het leven hebben gered. De social media riepen weer van alles. Van het zeer schandalige, ik kan er geen medelijden mee hebben, via, er moet een fatbike-verbod komen, tot wat gewoon netjes en fatsoenlijk is. We condoleren de nabestaanden en rouwen om het verlies van zo'n jong leven. Vorige week vrijdag zou Wayne op de fiets zijn gestapt. Ongetwijfeld met de gedachte en het onbewuste vertrouwen dat het wel goed zou gaan. De realiteit is dat een verkeersongeval tot zijn overlijden leidde. En misschien wel voorkomen had kunnen worden, wie weet. Ik weet de precieze omstandigheden niet. Maar er waren zeker één of meer dingen die anders hadden gekund en zelfs gemoeten. Verkeersdeelnemer zijn betekent namelijk keuzes maken. 1. Ga je links of ga je rechts? 2. Ga je snel of houd je het bij langzaam? 3. Kijk je op je telefoon of juist niet? 4. Houd je je aan de regels of niet? Deze 4 voorbeelden hebben betrekking op de verkeersdeelnemer zelf. Op elke verkeersdeelnemer. Een ongeval kan ontstaan als de fietser kiest voor links, langzaam de bocht neemt, beide handen aan het stuur heeft, geen oortje in het oor heeft en goed de hand uitsteekt. En dat de automobilist tegelijkertijd ook kiest voor links, snel door de bocht scheurt, nog even het appje van zijn vriendin beantwoordt met de andere hand aan het stuur en de knipper ligt dus maar laat voor wat het is. Een botsing in dit geval kan tot gevolg hebben dat degene die de goede keuzes maakt door de gemaakte keuzes van de ander vermalen wordt. De fietser verliest van de auto. Overigens is een voorbeeld waarin de fietser zich aan geen enkele regel houdt en de automobilist juist wel, ook gemakkelijk te verzinnen. Ik hoop dat dit duidelijk kan maken dat het verkeer eigenlijk onvoorspelbaar is. Dat je als verkeersdeelnemer op elk moment afhankelijk bent van niet alleen je eigen gedrag en keuzes, maar zeker ook de keuzes en het gedrag van de ander. Verkeer is derhalve gewoonweg een individuele zaak. Wat je als overheid, rijk, provincie, gemeente, kunt doen, is eigenlijk heel simpel. Organiseer je ruimtelijke omgeving dusdanig dat je de verkeersdeelnemer letterlijk en figuurlijk stuurt naar de juiste keuzes. Niets meer en niets minder. En heb niet de waan dat door goede omstandigheden alle ongelukken zullen en kunnen worden voorkomen. Nee, want deelnemen aan het verkeer is dus, zoals gezegd, een persoonlijke zaak, op elk moment een eigen keuze. Dus wat met name de gemeente ook kan doen, is naast het regelen van een juiste en duidelijke infrastructuur die persoonlijke keuzes beïnvloeden. Extra verkeerslessen op scholen faciliteren, op basis en voortgezet onderwijs, dus opvoeden. En vooral ook streng en consequent handhaven bekostigen, ook opvoeden trouwens. Alleen hard en steeds weer ingrijpen kan mogelijk voorkomen wat bijvoorbeeld vorige week gebeurde. Wat mij betreft leven de boetes en zwaarder. Tot slot, het mogen duidelijk zijn dat ik in deze column voorbeelden heb verzonnen. Het verschrikkelijke ongeval van Wayne is alleen de aanleiding geweest om dit zo uit te spreken. En nu het woord aan de verkeersdeskundigen. 1 echte en 2 politici.
Hein, dankjewel. Overigens was Wayne niet de enige deze week die door een verkeersongeval om het leven is gekomen. Volgens mij telden wij deze week 3 slachtoffers.
De laatste twee, 3 weken zijn er 3 slachtoffers geworden.
Ja. Waar overigens ook nog 1 jong leven wat door een steekpartij om het leven is gekomen.
Ja, dat was goed raak.
We hebben 4 jonge levens die veel te vroeg zijn weggerukt uit dit leven. Goed, maar we gaan het toch over dat verkeer hebben. Ja, het leven bestaat uit tegenstellingen, Leon. Jij bent afgelopen week gekozen als lijsttrekker van de fractie lokaal-provinciaal.
Lokaal-Limburg.
Lokaal-Limburg. Ja. Voor de regio Noord- en Midden-Limburg.
Ja, dat is correct. Ja, ja,
gefeliciteerd.
Dankjewel.
Jij gaat dat met veel energie ga je dat doen.
Ja, zeker. Ja.
En gaan jullie ook verkeer provinciaal op de agenda zetten? Wederom?
Ja, in de provincie staat de integrale projectrapportage Limburg twee keer per jaar op de agenda. Ik kom er zo meteen ook even terug wat dat vervangen zou kunnen betekenen. Hoe wij dat hier kunnen structureren. En daar maken we vooral ook opmerkingen en suggesties over de provinciale wegen. Dus die hebben we natuurlijk in de buurt ook een paar lopen. Maar waar we hier natuurlijk over spreken zijn de gemeentelijke wegen. Maar inderdaad, het klopt, we houden ons ook met verkeer bezig. Het
staat ook in de provincie op de agenda.
Ja.
Maar laten we eerst beginnen met een vraag. Wat vinden jullie de gevaarlijkste plek in de stad, Peter Bastiaans?
Ja, kijk, we noemen natuurlijk allemaal de Baarlose Straat en de Kaalkerkenweg in Tegelen. Maar wat ons betreft, en we hebben daar in de verkiezingscampagne ook aandacht voor gevraagd, eigenlijk alle gelijkvloerse kruisingen en rotondes. Omdat die zo ingericht zijn dat er geen ruimte ontstaat tussen overstekende voetgangers en overstekende fietsers. In Venlo hebben we met name bij rotondes de fietsoversteekplaats en de voetgangeroversteekplaats aan elkaar gelegd. In heel veel steden in Nederland zit daar een autoruimte tussen, zodat je niet twee verkeersstromen in één keer hoeft te beoordelen.
Kom er straks op terug.
En dat maakt onveiligheid.
Wat is voor jou de gevaarlijkste plek in de gemeente Venlo?
Ja, ik denk inderdaad de plekken waar inderdaad heel veel bij elkaar komt in zijn algemeenheid. Fietsers, voetgangers. We hadden het net over de Kalkerkerweg Tegelen. Een dubbelbaans fietspad, maar dan wel tussen een woonwijk en een hoofdinvalsweg. Ja, je kunt heel erg veel gevaarlijke plekken natuurlijk kun je onderkennen. Maar ik haak wel meteen op de hele goede column van Heinen. Kijk, het is een samenloop van omstandigheden en je moet het met z'n allen doen. Dus ik denk dat je als gemeente altijd moet vechten om nul verkeersslachtoffers te krijgen. Dat is het allerbelangrijkste.
Zo meteen even verder uitmeten. Geert, de verkeersdeskundige in ons gezelschap en lid van Veilig Verkeer Nederland en van de Fietsersbond.
Ja, inderdaad.
Wat is in jouw ogen de gevaarlijkste plek in deze stad?
Ja, nou, dat hangt voor iedereen. Is dat persoonlijk? Hè? Voor mij, ik vind de Roermondse Poort, daar kom je gewoon wat vaker. Kijk, iemand die in Blerik woont, die zal bijvoorbeeld zeggen bij het station, de burgemeester Gommenstraat, die rotonde. En zo heeft iedereen natuurlijk zijn eigen gevaarlijke plek. En ja, er werd al gezegd, Russisch roulette. Ja, het kan overal, hè. Dus ja. In Stijl zijn ook gewoon gevaarlijke plekken in Belfort. Iedereen ervaart dat op die plek. Ja. Dus een echt gevaarlijk plek, ja, dat is voor iedereen persoonlijk. Ja.
James, jij komt helemaal niet uit Venlo. Nee. Maar kun je wel een gevaarlijke plek duiden? Want jij zegt, nou, dan ben ik toch altijd op mijn hoede als ik vanuit Eindhoven naar Venlo kom.
Nou, ik moet vele zebrapaden oversteken om bij het museum te komen van het station. Eigenlijk houden de meeste mensen zich daar wel gewoon altijd heel netjes aan. Ja. Ik merk wel, als ik ooit een afspraak heb buiten Venlo, dat het best wel moeilijk is met het OV daar even regelmatig te komen. Dus ik denk als de OV misschien voelt een... Als dat beter liep, was er meer opkeuzes.
Maar jij duidde op het Koninginnenplein, hè? Als ik zelf met de auto op het Koninginnenplein rijd en ik ga richting Koninginnensingel, dan heb ik het gevoel dat ik tegelijkertijd naar zeven kanten moet kijken. Dan voel ik mezelf, bij wijze van spreken, wat onzeker worden als automobilist. Van, heb ik nou alles gezien wat ik moet zien?
Ja, daarom vind ik dus ook dat de gevaarlijkste plek is je eigen fietszadel, eigen vierkante meter waarop dat je loopt. En dat is de stoel die je in de auto bezet achter het stuur. Dat is de gevaarlijke plek. We hebben ook steeds gezegd, hè? Geert Rutte zegt het net ook, terecht in mijn ogen. Het is een persoonlijke zaak. Het is een persoonlijke zaak. James haalt dat voorbeeld net ook aan, wat hij ervan vindt. Als je heel alert bent zelf, ik zeg niet dat daarmee alle ongelukken kunnen worden voorkomen, maar als je heel alert bent zelf, dan kun je ook die zeven kanten, dat kun je toch beheersen. Desnoods er even stil te gaan staan en dan heel rustig rond te kijken.
Maar Hein, dat heeft ook tot... Maar kijk, verkeer is een van de weinige dingen. Verkeer is nooit een doel op zich. Je gaat werken, je gaat recreëren, noem maar op. De mensen willen van A naar B. En in deze tijd is iedere tijd die je verliest Nee, want we willen alles invullen op iedere minuut. Dan is het verkeer aan het verkeer deelnemen. Ja, maar ik moet over 10 minuten op mijn werk zijn. Dus, maar ondertussen moet ik nog dit en dat doen. Wat jij ook in je column zei. Even nog appen, want er komt een telefoon. Dus die haast die we onszelf opleggen, is op de fiets, nou ja, al gevaarlijk. Maar in een auto nog veel gevaarlijker. Zeker omdat een auto steeds dikker... Ja, autobesitas noem ik dat altijd. We willen allemaal een dikkere auto. En het is jammer dat, met name in Brussel dan, die autolobby zo sterk is dat ze weer 5 centimeter dikker mogen. En in Amerika is er niet zo'n probleem, maar in Nederland of in Europa met dichte steden is die 5 centimeter al veel meer, waardoor er voor de voetganger en de fietser steeds minder ruimte wordt. En dat steeds maar weer de consument, wij ons allen te pleasen, te zeggen van, nou ja, pak maar een dikkere auto, ik wil die, krijg je toch zoiets van, in het verkeerde deel, maar ik moet nog bellen. En dat is een fout die we zelf maken.
Ja, gedrag en
keuzes. Maar als je kijkt naar de... Ja, Peter? Nee.
Ja, kijk, iedere mens heeft behoefte om zich te verplaatsen. En we zijn met steeds meer mensen op deze vierkante meter. En we gaan steeds meer willen we ons verplaatsen. En verplaatsen vereist ook gedrag. Hoe ga ik me verplaatsen? Van jou, van jezelf, maar ook van je medeweggebruiker. En je kunt niet... Kijk, natuurlijk kan de overheid sturen om die verplaatsing zo veilig mogelijk te laten zijn. Maar het blijft ook een stukje gedrag. Hoe vaak zie je niet dat fietsers over de Vleestraat fietsen en slingeren tussen de voetgangers door zich verplaatsen? Ja, dat is ook gedrag. Dus je kunt het niet altijd uitzetten, wat ik wel met Geert eens ben. Je moet ook zorgen dat het... Ja, de overheid heeft een rol om het veilig te maken. En dat wordt steeds nadrukkelijker, omdat we met veel meer mensen zijn en die zich allemaal veel vaker willen verplaatsen.
Nou zijn wij, als je kijkt naar de statistieken, hè, dan zie je dat voetgangers en fietsers, bromfietsers, het grootste aandeel hebben in het aantal...
Nu. De laatste jaren.
Ja.
Ik heb het dus opgezocht. 13 personen per 10.000... zijn slagoffer in het langzame verkeer.
Maar dan wordt er heel vaak de schuld gegeven aan de fietser. Ja, de fietser die op zijn fatbike te snel gaan. De auto's op de fiets die niet goed uitkijken. De fietsers die rechts gaan inhalen. Allemaal dat soort uitspraken en dingen. Terwijl ik denk dat nog steeds de auto is die het gevaarlijkste is op de weg. Leon.
Dat hangt er vanaf. Ja, fysiek gezien is de auto, die wint altijd. Hè? Een 1200 kilo blik, dat wint altijd van een zwakkere verkeersdeelnemer. Het is en blijft een samenspel. Als die zwakke verkeersdeelnemer gedrag vertoont dat niet vertoond zou moeten worden, dan botst dat blik. Ondanks dat de automobilist zich op dat moment aan de regels zou houden, wel op die fietser, en dan krijg je ook een ongeval. Dus... Het verhaal heeft zo verschrikkelijk veel kanten. En dat kwam in die column ook naar voren. Het is natuurlijk heel belangrijk dat de gemeente alles in het werk stelt wat mogelijk is om de weginrichting goed te maken. Maar het blijft ook een individuele keuze hoe je die weg gebruikt. Dat is één ding. En als gemeente kun je en ook als politie natuurlijk veel meer in gaan zetten op gedragsbeïnvloeding. En ik denk dat dat heel belangrijk gaat worden in een stad die ook nog zou moeten groeien naar 125.000 inwoners. Dus we krijgen er nog 20.000 mensen bij op dat kleine postzegeltje.
Denken we.
Denken we, daar gaat het langzaam naartoe. Dat zit eraan te komen. Dus dat krijg je er ook nog een keer bij.
Maar weet je wat natuurlijk ook is? Kijk, in het verleden, en dat kun je maar terugdraaien. Ik weet dat we heel lang als Venlo, hotspot van logistiek. We moesten alles logistiek hier naartoe halen. En op zich is dat niet erg, maar daarbij is keuze gemaakt. Vrachtverkeer moet dan voor langzaam verkeer. Er is gewoon de restruimte was voor fietsers en voetgangers. We hebben het zelfs gepresteerd. Ik heb het altijd jaren terug gezegd. Tunnel onder het Koninginnenplein toen met de Floriade moest er komen. Maar daardoor creëren een verkeersriool dwars door het stedelijk gebied. Waarom is er niet rigoureus, en nu nog kunnen we keuze maken, stuur het autoverkeer buitenom.
Ja.
Nou, en dat gebeurt te weinig. Ja. We halen het gewoon toch weer allemaal naar binnen. He, dus dan denk ik, ja, die keuzes moet je gaan maken.
Ja,
moet je,
op,
moet
het je moment, overigens... op het moment dat Marijn Pollings als wethouder verkeer aangeven willen op termijn die Maasbrug van 4 rijbanen terugbrengen naar 2 rijbanen, daarmee ook een beleid inzetten van ontmoediging om daar gebruik van te maken, dus rij buitenom, staat de hele raad, bijna de hele raad, op de achterste poten. En als je de gemiddelde
Nee, dat is niet zo. De raad juicht dat zelfs toe. Want het probleem in Venlo is dat we te veel binnenstedelijke doorgaande routes hebben waar langzaam verkeer zich moet voortbewegen. En het idee van mevrouw Pollings is op zich een goed idee, maar dan moet je eerst zorgen voor alternatieven zodat het centrum goed ontsloten wordt. En zolang dat er niet is, kun je niet zeggen, we gaan de Eindhovense weg 2 baans maken.
Leo. Ja, ik sluit me daarbij aan.
Je hebt de knuppel in het hoenderhok.
Ja, nee, dat is goed dat het even hier ter tafel komt. Ik vul Peter daar ook wel mee aan. Het was een gedachte op lange termijn. Maar zoiets wordt natuurlijk in de samenleving op een andere manier begrepen. En op dit moment is dat helemaal niet haalbaar en helemaal niet aan de orde. Ik denk, als het dicht zit op de Zuiderbrug, ja, dan moet een ziekenauto of een hulpverleningsvoertuig, of je moet zelf ergens naartoe, dan kom je genadeloos vast te zitten in de binnenstad. En dan moet je ook nog één rijstrook weglaten. Dat is nu niet realistisch, maar voor straks is dat een hele mooie gedachte. Waar ik eigenlijk naartoe zou willen, en daar kijk ik mijn collega Peter ook bij aan, we hebben heel vroeger, toen ik pas in de gemeenteraad zat, was er 2 keer per jaar een moment dat je echt sprak over prioriteiten. Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. En ik denk dat het heel goed is dat we daar nu echt werk van gaan maken. Dat we daar met de gemeenteraad, dat we daar gewoon 2 keer per jaar over kunnen praten. Kijk, nu op dit moment gebeuren er ongevallen. Komen er inwoners die melden de zorgen bij ons raadsleden. En dan komen we natuurlijk een keer voor de Kamer te staan. Dan staan we op een bepaald verkeerspunt. Maar wij moeten dat veel integraler gaan benaderen. En daar zou ik me ook persoonlijk voor willen inzetten. Dat de komende jaren echt goed opgepakt wordt.
Maar misschien is het wel een goede... Ik ben blij dat te horen dat je dus nu naar de provincie gaat. Je weet, Maastricht is iets groter dan Venlo, maar de gemeente Maastricht heeft 6 Maasovergangen, bruggen. Dus Venlo heeft er 1. En dan doe ik die Rijksbruggen, dus
ja,
tel ik niet mee.
Nee,
Venlo heeft er 1. Nou, een goede zaak om eens een keer dat geld uit Maastricht weg te halen en zeggen van, nou, Venlo heeft
een brug nodig.
Extra overgangen nodig. Dus in die zin, ook ruimtelijk. Kijk, Venlo heeft natuurlijk door zijn spoorlijnen, de Maas en de autowegen, is eigenlijk verdeeld in kleine gebiedjes.
Repen.
Waardoor de onderlinge contacten, met name over de Maas, maar ook door die spoorlijnen, zijn heel moeilijk beperkt tot enkele overgangen. Daardoor krijg je dus ook concentratie op die punten waar ze over moeten stikken.
Ja.
De Maas, hè, de Stadsbrug is dramatisch voor fietsen. En daar zou je als politici moeten zeggen, oké, we gaan daar wat meer in investeren om die ruimte, in dit geval voor fiets, voetganger en lokaal verkeer, om daar wat meer in te investeren.
Ja, maar zo'n ver gezegd, hè, die Geert u schetst. Gaan jullie daar, naar aanleiding van wat jij nu ook zegt, een plan voor maken? Gaat de gemeente daar een plan voor maken, zodat jullie over die vergezichten met elkaar kunnen praten en daar dan een fasering in aanbrengen?
Nou, sterker nog, we hebben daar zelfs over gesproken toen we het hadden over de uitbreiding van het veilingterrein. Ooit is er een vergezicht geweest om de professor Gelissen Singel aan de westkant van het ziekenhuis door te trekken en zodoende de ruimte tussen het ziekenhuis en het veilingterrein vrij te maken voor langzaam verkeer en desnoods hulpdiensten snelle doorgang te verlenen. Vervolgens gaan we een nieuwe woonwijk creëren op het veilingterrein en de infrastructuur gaan we niet daarop aanpassen omdat er zogenaamd nog een stukje restcapaciteit is. Ja, als je al verkeersonveiligheid verhoogt.
Maar het vergezicht, dus even dromen over hoe het verkeer in de toekomst in de stad eruit zou moeten zien. Dat gebeurt niet, hè?
Nee, maar ik denk dat in een GVVP-achtige setting dat je in principe moet kijken naar gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Want nu, op dit moment, spreken raadsleden bij individuele situaties vaak de zorgen uit. Of kun je in de begrotingsbehandeling of in de kadernota op terugkomen. Maar waar je eigenlijk naartoe moet, dat je speciaal voor verkeer, of dat nou om langzaam verkeer gaat, of om autoverkeer of regionaal verkeer, dat je dat integraal in de gemeenteraad behandelt. En dan kijk je naar snelle oplossingen, laaghangend fruit, dat is één ding. Met name ook voor fietsers en voetgangers. En je kijkt op de middellange termijn. Dat zijn projecten die je in een collegeperiode nog zou willen uitvoeren. En dan ga je kijken naar vergezichten. En daar hoort ook het stationsemplacement bij. Daar horen heel veel dingen bij, zoals bijvoorbeeld die stadsbrug. Ik denk dat je die drie dingen moet combineren in een gesprek.
Maar ik heb nog nooit heel even terugkomen op, ja, heel even over dat veilingterrein. Hè. Dat vind ik op zich wel een goed punt. Want er is nog ooit in het verleden een Gulikse baan. Hè?
Die hebben we ook nog.
Want de Tegelsweg slipt dicht. Hè? Daar komt een woonweg bij. Maar een ander punt. Toevallig kwam ik het daar de vorige week bij uit. Daar ligt ook net die grote pelletfabriek. Hè? En die komen met vrachtauto's van hier. Ja. Daar zit een school. Daar is een groot sportcomplex. Daar komt een nieuwe wijk. Waarom niet integraal benaderen? Ja, die moeten we daar weg hebben. En we leggen een Gulikse baan aan, waardoor je die Tegelsweg kunt ontlasten. Dat is een wat verder doorkijk dan alleen, met alle respect voor dat, dus een klein een ongeval.
Hè. Ja, we hopen dat de onderdoorgang vier paardjes, wat een snelle doorstroming biedt aan het verkeer, maar eigenlijk stopt daar waar de natte weg begint.
Ja.
Ja, dat het begin is van die ontsluiting die er eigenlijk moet komen.
Dat zou een droom zijn om langs het spoor, bij wijze van spreken letterlijk, een weg door te trekken naar de oostflank van Tegelen.
Okay.
Dat je daar de verbinding legt, dat zou een hoop druk verminderen.
Leon, jij het wel moet weten, jullie zijn bezig met een coalitieakkoord te schrijven op dit moment.
Dat is juist.
Wat gaat daar allemaal ten aanzien van verkeer in dat coalitieakkoord opgenomen worden? Heel wat, hoop ik, want ik hoor je wel heel wat zaken.
Jij zit bij de onderhandelingen, Leon?
Nee hoor, ik zit niet bij de onderhandelingen. Nee, maar je kan er niet zo gek veel over zeggen.
Wie zit er namens jullie fractie?
Daar zitten Josanne van der Velde onder andere in. En ik heb de zaken meegegeven wat betreft GVVP-achtige structuur. Ik denk dat dat in ieder geval een duidelijk verhaal wordt in die onderhandeling. En wat daar dan precies uitkomt, dat kan ik hier ter tafel niet zeggen. Maar we hebben het wel nadrukkelijk meegegeven dat een nadrukkelijke wens is. GVVP-achtige structuur, zodat wij dit onderwerp veel meer recht aan kunnen doen om er twee keer per jaar flink over te spreken.
Ben ik het absoluut mee eens.
Ja.
Goed, dat gaat dus ook gebeuren. Maar toen de discussie speelde rond die stadsbrug, terug naar twee banen, daar heeft de hele raad van gezegd, op een langere termijn prima, maar er moet eerst wat anders gebeuren. Maar hebben jullie dan ook een opdracht gegeven aan het college om dat voor de toekomst uit te werken?
Sterker nog, het staat in de, als ik het goed heb, staat het niet in zoveel woorden, maar het staat wel omschreven in de omgevingsvisie van 2040. Ja. Waarin we die schaalgrootte tot 125.000 personen bespraken. Ja. En dat je daar je hele infrastructuur in zowel in de binnenstad, maar ook in de buitenstedelijk gebied op moet
aanpassen. Maar vergezichten.
Wat er ook bij ons. Ga eens werken als je in Bijlveld woont en je moet op treedpad werken.
Die analyse is helder. Maar op het moment dat je een vergezicht schetst, droomt over hoe de toekomst eruit zou moeten zien, dan zou je ook een fasering moeten aanbrengen van hoe je dat dan gaat realiseren. En blijkbaar was dit een heel belangrijk punt. Hebben jullie nu ook aan het college de opdracht gegeven om dat plan verder uit te werken en hoe je dat in de loop van de tijd wegzet?
Ja, dat hebben we in zoverre dat het bespreken daarover was meer het was geen raadsvoorstel, het was een vergezicht. En er moet nog een document aan onder komen te liggen wat die uitvoering bepaalt.
Ja, oké, maar als je daar geen opdracht voor geeft, gebeurt het niet.
Het tijdsplan aan zich was wel een raadsvoorstel,
Maar als je die opdracht niet geeft, gebeurt het niet. Dan blijft een vergezicht.
Ja, maar ik vertrouw helemaal op de nieuwe coalitie.
Oké.
Wat dat betreft.
Vanuit Veur Grootvender.
Ja, natuurlijk. Dus wij hebben nog altijd gezegd dat we goed voorstellen. Voor wie dan ook steunen.
Ik denk, en ik vul je weer aan, Peter. Ik denk dat je door dat gesprek in die GVVP-achtige structuur, maar dat wordt niet meer hetzelfde. En je moet ook opgaven vaak combineren, werk met werk maken. Dat soort dingen, dat je integraal de zaak benadert, hoogwaterbescherming of wat dan ook. Kan er ook bij komen kijken, of gebiedsontwikkelingen. Dus je moet de dingen wel oppakken. Laagvangend fruit eerst, maar je moet projecten echt in het vizier hebben die je wil gaan doen. En dan ga je tot een opbouw komen om die verkeersverdeling anders te gaan maken.
Maar een hele concrete vraag. Dat ligt ook bij jou in de buurt, Bijlveld.
Ja.
Daar is mogelijk een tweede doos wordt daar neergezet.
Ja,
waarom
correct.
Is de gemeenteraad niet mordicus tegen die... Want daar is weer...
Ja, dat ga ik je nu uitleggen.
Echt, dat is gewoon dramatisch om daar, op die plek waar veel fietsers zijn...
Korte uitleg. Een verbindingsweg gemaakt, ooit een keer nog... naar aanleiding van de oude gemeente Bijlveld. Men had daar de intentie om daar een industriegebied... in stand te houden, zieken verder te ontwikkelen. Op dit moment, maar dat is een andere discussie... die gaan we nog een keer voeren. Op dit moment laat het bestemmingsplan nog een aantal zaken toe. Ik heb een motie geschreven als het gaat om buitenplantse afwijkingen. Dus wij vinden ook grote logistieke hallen... dat daar nu langzaamaan zo van nagedacht... echt serieus over gedacht moet worden om daar eens mee te stoppen. Datgene wat er nu gebeurt, daar heeft de gemeenteraad geen voorstel voor gekregen. Viel niet onder een raadsvoorstel, want anders hadden we de discussie uit kunnen...
Oh, Leo, dat ben ik niet...
Dan kun je zelf een initiatief nemen.
Aangezwengeld.
Maar ik heb nog... Oké, we hebben dat vaak genoeg aangezwengeld.
Eén ding staat vast.
Maar ik heb alleen nog geen oplossing van meneer Bastiaans
gezien. Jawel, we hebben een oplossing aangezwengeld.
Eén ding staat vast. Die logistieke hal in Bijlveld gaat door.
Ik wil
nog heel even wat andere punten aanstippen. Fatbikes. Moet Venlo overgaan naar een fatbike-verbod in de kernen van de stadsdelen en de dorpen?
Nee, dat vind ik niet. Je moet overgaan tot handhaving van fatbike-gebod... Op plaatsen waar je niet met een fatbike, überhaupt niet met een fiets mag komen. Kijk, een fatbike is net zo goed een vervoermiddel als een scooter of een brommer. Je moet zorgen dat die vanwege de snelheid en allerlei andere zaken aan de wet en regelgeving worden gehouden.
Ik denk dat we daar een stukje wet en regelgeving ook nationaal voor nodig krijgen. Daar heb ik een artikel over gelezen. En dat wordt hoog tijd.
Ja, Geert. Ja. Gewoon een bromfietser, helm op, rijbewijs. Verzekeringsplaatje, die vet tot en met 16 jaar minimaal. Ja. Maar dat had al lang eerder kunnen gebeuren. Alleen de VVD-minister, de PVV-minister van een jaar of vijf terug, die heeft dat geweigerd. Echt geweigerd.
Verkeersonderwijs met verkeersexamen, is dat een verplichting voor scholen?
Ja, je moet op basisscholen, die moeten verkeersonderwijs geven.
Dat is toch nou?
Ik heb een rijschoolhouder, ik zal even geen namen noemen, uit mijn woonplaats Bijlveld. Die heeft daar al een paar keer een initiatief voor ontplooid om met name de jeugd letterlijk bij de les te houden en nog eens een keer de zaak op te frissen.
En gelukkig wordt er in Venlo...
Moeten we in Nederland naar een opfriscultuur dat je verplicht bent als automobilist ook om regelmatig weer een les te pakken?
Opvoeden en opfrissen, daar moeten we naartoe.
Ik heb code 95, ik moet iedere jaar een herhaaltraining doen van twee dagdelen.
Waarom dat?
Omdat dat hoort bij het vrachtwagenrijbewijs met code 95.
Oh, je bent vrachtwagen?
Nee, ik heb een vrachtwagenrijbewijs en code 95. Ja, okay. Ik moet ieder jaar een opfriscursus van twee dagdelen volgen.
Oké, met die optimistische klanken nemen we dan maar afscheid.
Is het uur al voorbij?
Opfrissen en het uur is voorbij. We zitten op 59.
Hoe is het mogelijk?
Ik ga onze gasten hartelijk bedanken. James, veel succes met de tentoonstelling.
Ja, ik hoop het zien.
Hein, we hopen jou nog een keer terug te zien. En